uiteindelijk is het, waar we het al de hele tijd over hebben, wie gaat betalen? Uh-huh. Je ziet toch een soort zoektocht naar gratis geld. Uh-huh. Kunnen we nog iets verzinnen, zodat wij niet hoeven te betalen als rijke landen, en dat het probleem zich op magische wijze oplost?
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go!
Voor de 30ste keer komen alle parties van de volgende week samen. Welke parties, vraag je je misschien af. Dat zijn de parties die het UNFCCC hebben ondertekend. Dat is het originele klimaatakkoord. En het Parijsakkoord, wat veel mensen kennen, dat is eigenlijk hierop volgend. In 2015 werd dat ondertekend. Dat werd eigenlijk gemaakt op een van deze COPs, de Conferences of Parties. Nu, 10 jaar na Parijs, gaat het niet best. We liggen namelijk helemaal niet op koers om de klimaatdoelen te halen. En dit jaar gaat het eigenlijk nog wat slechter dan vorig jaar. Een van de pijnpunten in deze klimaatdiscussie is altijd geld. Wie moet er nu eigenlijk betalen en voor wat moeten ze dan betalen? Je kan dan denken aan de schade die mensen lijden als gevolg van klimaatverandering, maar ook de aanpassingskosten om te gaan leven met klimaatverandering en de investeringen die nodig zijn om verdere klimaatverandering te voorkomen. Dus bijvoorbeeld duurzame energie. Misschien moet er ook wel betaald worden voor het niet doen van dingen, zoals het niet vernietigen van de natuur, die zorgt voor balans. Dit jaar gaat de COP in de Amazone plaatsvinden in Brazilië, dus daar zal vast en zeker over gesproken worden. Vandaag gaan Hans en ik klimaatfinanciering bespreken. En dat doen we met Yara van Heuchten. Zij is onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Eerder bracht ze aan het licht hoe Nederlandse ambtenaren op de COP van afgelopen jaar vooral heel druk bezig waren met creatief boekhouden. En niet zozeer met zorgen dat er geld naar klimaatadaptatie of mitigatie zou stromen. En op de dag dat deze podcast gepubliceerd wordt, gaat zij ook een artikel publiceren waarin ze laat zien waar dat Nederlandse klimaatgeld nou echt feitelijk naartoe gaat. Yara, leuk dat je er bent. Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
Dat vinden wij alleen maar heel mooi om iemand hier te hebben die zoveel weet over klimaatfinanciering. Voor we daar helemaal induiken, zou ik het graag even willen hebben over wat er morgen gaat gebeuren in New York. Daar zijn namelijk burgemeestersverkiezingen. En dat is een bijzondere en eigenlijk niet zo super spannende race. Het lijkt namelijk op dat Zoran Mamdani gaat winnen. Hij is de democratische kandidaat, maar hij is niet een centristische democraat. Hij zit echt wel heel erg aan de linkerkant van de Democratische Partij. Dus wat hij wil, ja, dat gaat zelfs in Nederlandse termen politiek links best wel ver. Hij wil een vermogensbelasting voor miljonairs. Hij wil hogere bedrijfsbelastingen. Hij wil ook dat de huren in het huurgereguleerde segment, dat is best wel groot in New York, dat die bevroren worden. Hij wil dat er meer sociale huur komt, gebouwd wordt. En daarnaast wil hij zelfs gemeentelijke supermarkten. Dus dat je je boodschappen kan gaan doen bij een supermarkt van de gemeente. Met de hoop daarmee de prijzen voor voedsel lager te houden. Hans, als je het zo hoort, dit lijstje aan beleid, wat denk je ervan?
Weet je, ik ben gewoon blij dat er een ander geluid is. En of dit nou, hij is 34 jaar, hij heeft nog helemaal geen politieke ervaring. Maar dat iemand waarschijnlijk burgemeester wordt met zo'n plan, is fantastisch. Ook omdat er vooral heel veel jongere mensen op hem stemmen. Mm-hmm. Dat dit gaat gebeuren en dat hij als een plan kan doorvoeren is niet zo groot. Want ook Trump die heeft nog steeds wel wat te zeggen over de federale bijdrage die New York krijgt. Dus die kan met nog allerlei dingen gaan dreigen. Maar laten we het vooral even omarmen als positief nieuws. Dat we een progressief geluid hebben in de Verenigde Staten.
Ja, waarbij inderdaad, je kan er niet op rekenen dat Trump heel erg mee gaat werken. Want die is extreem kritisch tot nu.
Nee, die had gisteren ook weer iets gezegd in 60 Minutes. Dat het is gewoon een communist.
Ja.
En, maar ja, goed, iedereen die geen eigen balzaal heeft is denk ik een communist bij Trump inmiddels.
Ja, we zullen zien hoe dat verder gaat. Ik vind het ook een positief signaal.
En een deel, laat ik ook nog even toevoegen, een deel van het beleid. Mm-hmm. Want ik zat nog wat te lezen. New York was eigenlijk altijd een vrij socialistische stad. Hè? Dus ook onderwijs. En er waren heel veel dingen gratis tot de jaren 50. Mm-hmm. Dus het was er heel makkelijk om de American Dream te leven en waar te maken. En pas daarna is het met de stad New York veel slechter gegaan met de financiën, jaren 70, diepe crisis. En eigenlijk zijn ze die nog steeds niet helemaal uit. En dat hij dat met dat in het achterhoofd probeert om te draaien en daar een appel op te doen van hey, het gaat over basisvoorzieningen en dat maakt het leven makkelijker en de moeite waard. En dat is een rol voor de overheid. Dat vind ik op zich wel een goed verhaal.
Ja, en het is ook heel positief dat we terug kunnen naar een sentiment van voor de jaren 70 dan misschien wel.
Zeker.
Laten we hopen dat het hem wel lukt. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Hey, en dan nog wat meer klimaatgerelateerd nieuws. Het NDC Synthesis rapport kwam vorige week uit.
Je bent wel van de afkorting, hè?
Ja, NDC, Nationally Determined Contributions. Dat zijn eigenlijk de plannen die iedereen die dat klimaatakkoord heeft ondertekend, inlevert richting de Verenigde Naties. Dus ja, ze maken dan steeds weer een rapport. Hoe gaat het nu eigenlijk met al die plannen? Yara, kan jij daar iets over vertellen?
Ja, niet zo goed, hè?
Nee, niet zo goed.
Nee, volgens mij was eigenlijk de deadline voor landen om hun nieuwe plannen voor 2035 in te dienen al in februari. Toen had volgens mij nog bijna geen enkel land dat gedaan of een handje vol. Nu komt volgende week natuurlijk de klimaattop eraan, de COP. En nog steeds zijn er echt heel veel landen en regio's, waaronder de EU, die nog steeds niet zo'n plan hebben ingediend. Dat rapport liet ook zien dat maar 30% van de wereldwijde emissies dus überhaupt nu onder zo'n nieuw plan valt. Ja, heel opvallend dat de EU dat ook nog steeds niet heeft gedaan. Dat ze er niet in zijn geslaagd om tot een 2035 doel te komen. Tegelijkertijd zie je wel Wopke Hoekstra als EU-commissaris wel dingen zeggen tegen China bijvoorbeeld. China aanspreken op dat hun doel eigenlijk te laag zou zijn. China heeft ook een vrij, toch niet zo'n ambitieuze plan ingediend om 7-10% reductie te hebben in 2035. Dus dat viel heel erg tegen. Nou, daar zie je Wopke Hoekstra dan iets van vinden. Maar de EU heeft nog helemaal geen plan ingediend. Dus het laat wel zien dat al die plannen bij elkaar echt absoluut nog niet genoeg gaan zijn.
En de EU heeft op zich wel een doelstelling voor 2040.
Nog niet,
De
toch?
EU heeft een voorstel voor een doelstelling voor 2040, maar die wordt wat afgezwakt. Hè? Dus daar is volgens mij Hoekstra over aan het onderhandelen. Of je niet nog wat meer mee kan tellen. Eigenlijk dat creatieve boekhouden waar Yara eerder over schreef rond geld, dat geldt ook een beetje voor ons 2040 klimaatdoel. Als ik het helemaal goed
heb. Ja, en dat is precies het probleem. Want ze hadden bedacht, we gaan dat 2040 doel, dat gaan we echt met elkaar afspreken. En dan gaan we het 2035 doel voor de NDC, die gaan we daar dan van afleiden. En toen lag dat 2040 doel, Wopke Hoekstra wilde graag 90% afspreken in de EU. En dat kwam er ineens niet doorheen. En daardoor werd eigenlijk ook dat inleveren van dat NDC-doel onmogelijk. En daar zijn ze nog steeds niet uit. Dus het is mij niet bekend of ze nog voor volgende week met iets gaan komen. Maar vooralsnog niks voor 2040 en ook niet voor 2035.
Ja, en ik vind het heel mooi hoe je inderdaad de voorbeeldfunctie en ook de normerende functie die de EU graag wil hebben in de wereld, die lukt natuurlijk niet als je zelf niet echt voorop loopt met het hebben van doelen.
Nee, dat wordt heel moeilijk dan, ja.
Nou, lekker dan.
Nou,
we knallen er weer goed in deze week. Wij gaan het dus hebben over klimaatfinanciering. Dus niet over hoe het nou precies gaat met emissies, maar hoe we al die klimaatgerelateerde maatregelen moeten betalen. Voor we erin duiken, wat is klimaatfinanciering precies? Die vraag ga ik stellen aan Yara.
Aan mij? Oké. Okay. Ja, ik hoopte dat Hans dit ging zeggen. Want we weten het volgens mij niet. Nee, kijk, klimaatfinanciering, uiteindelijk gaat het om hoe gaan we de klimaattransitie financieren. Dat is gewoon waar klimaatfinanciering over gaat. Maar als je het dan hebt over die internationale discussie, dan gaat het eigenlijk over wie gaat de transitie in ontwikkelingslanden betalen. En dat bouwt eigenlijk voor op een belofte uit 2009. Ontwikkelingslanden zeggen echt al heel lang van, nou kijk, wij hebben dit probleem niet veroorzaakt, maar wij ondervinden wel de gevolgen ervan. Dus zij kijken dan naar rijkere landen, naar ontwikkelde landen, van ja, jullie moeten meebetalen aan die transitie als jullie willen dat wij ook die omslag gaan maken naar duurzame economie. En in 2009 is er voor het eerst een soort van concrete belofte gekomen. Toen hebben een groepje rijke landen gezegd van, nou, vanaf 2020 gaan wij jaarlijks 100 miljard euro aan klimaatfinanciering betalen. Dat is dan dus geld wat rijke landen aan arme landen gaan betalen voor de transitie daar. En daar gaat het over. Alleen het probleem is, er is geen definitie afgesproken van wat daar dan onder mag vallen. En dat maakt het dan meteen heel moeilijk als je wel zo'n getal met elkaar afspreekt, maar je spreekt niet met elkaar af wat mag er wel en niet meetellen voor het halen van dat doel. En dat, nou, daar gaan we het vandaag nog wel meer over hebben. Maar je gaat zien dat dat eigenlijk een groot probleem is, omdat het daardoor best wel makkelijk is om te zeggen van, nou ja, we doen toch wat we hebben beloofd.
Yeah. Mag ik een poging doen om toch iets van een definitie te geven?
Ja, absoluut.
Lijkt me wel leuk.
Graag.
Nou, Volgens mij begint het bij iedereen die denkt aan klimaatfinanciering, begint het bij opwekking en dus productie van energie, van hernieuwbare energie. Hè? Dus waar we nog wel over eens zijn, is windmolens, zonnepanelen, alles wat duurzaam is. Dat is het meest zuivere als we beginnen met mitigatie. Hè? Dus ja. met hoe kunnen we op een ander energiesysteem overstappen. Daarbij hoort dan vervolgens infrastructuur en alles wat daar omheen geregeld moet worden, die er allemaal bij komt. Dat is wat betaald moet worden. Maar je zou ook nog kunnen zeggen, daarnaast is een deel van de definitie ook wat we nu betalen of subsidie geven aan dingen die niet duurzaam zijn. Dus misschien is klimaatfinanciering is ook juist het weghalen van subsidies aan fossiel en dergelijke. Hè? Dus dat is ook, dan begint het al wat schimmiger te worden, maar dat is natuurlijk ook wat, wat gebeurt. Dus naast productie, infrastructuur, komen we dan al heel snel op adaptatie. Dus van als we dat allemaal niet voor elkaar krijgen, hey, wat gaan we dan doen om dingen aan te passen?
Ja.
Dat is qua financiering nog uitgebreider, nog meer. Ook een heleboel infrastructuur.
Dat is ook bijvoorbeeld een dijk verhogen.
Ook een dijk verhogen. Heel veel infrastructuur. En dan als laatste stap, en dat is denk ik ook het belangrijkste, zeker in de Noord-Zuid verhouding, is loss and damage. Uh-huh. Dus wie gaat betalen voor de schade van de schade die ontstaan is. Vooral door rijke landen die heel veel CO2 hebben uitgestoten in armere landen.
Ja. En volgens mij is dan nog de vierde stap.
Oh, je hebt nog een stap.
Ja, natuurbehoud. Ja. Zeg maar, dat is niet zo makkelijk. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, dat hoort bij mitigatie, dat de Amazone blijft staan. Maar qua financiering is het natuurlijk een heel andere vraag. Ja. Want dan moet je iemand betaald gaan worden om bomen niet te kappen. En dat is toch iets heel anders dan een zonnepaneel. Ja. En misschien dan mijn laatste toevoeging hierbij. Ik vind dat interessant, dat bij klimaatfinanciering wordt, zeg maar, het geven van geld door een overheid aan een andere overheid in één adem genoemd met een investeerder die een windmolen bouwt. Ja. Terwijl dat gewoon qua type geld en qua type financiering heel ver uit elkaar ligt. Ja. Dat vertroepelt de discussie volgens mij ook soms nog wel.
Ja, en wat daarbij zit, wordt het ook op hetzelfde niveau gesteld. Hè? Er wordt gezegd van, hey, er is te weinig geld. Dus, en de overheden kunnen maar zoveel betalen. Dus de rest moet maar via de markt.
Ja. Dus wees maar blij als je van private equity een investering krijgt. Ja. Ook al moet je hem dubbel terugbetalen.
Dat maakt niet uit. Je hebt dan wel een windmolen.
Ja. Het is misschien een moeilijke definitie, maar er werd vorig jaar op de kop wel heel veel over gesproken. En Yara, jij weet goed wat er toen is afgesproken. Zou je ons dat kunnen vertellen?
Vorig jaar was eigenlijk echt een finance kop. En dat was zo omdat, ik had het net over die belofte uit 2009 van rijke landen die 100 miljard per jaar zouden gaan betalen vanaf 2020. Mm-hmm. Dat getal van 100 miljard, dat was best wel uit de lucht gegrepen. Dat was niet echt gestoeld op wetenschap van dit is wat er nodig is. Dat klonk toen als veel, hoog bedrag, rond bedrag. Nou, laten we dat maar doen. Maar vrij snel was eigenlijk al wel duidelijk dat dat gewoon helemaal niet genoeg is. Als je weet wat er nodig is om de wereld echt onder die 1,5 graden of 2 graden te houden, dan komt dat bedrag echt totaal niet in de buurt. Dat was voor veel landen ook wel duidelijk. Dus in 2015 bij het Parijsakkoord is in het Parijsakkoord geschreven van, nou, uiteindelijk moet die bijdrage van rijke en arme landen, die moet worden verhoogd. En dat gaan we voor 2025 met elkaar afspreken. En dat was dus de kop van vorig jaar. Dus daarom stond dat allemaal in het teken van het verhogen van dat doel. Dus dat doel van 100 miljard, dat moest vervangen worden door een nieuw getal.
Ja.
Daar is heel veel discussie over geweest. Want arme landen kwamen eigenlijk aan met wetenschappelijke studies van wat er nodig is. Dan ging het echt over bedragen van 600 of 6000 miljard of zo van wat er nodig is in ontwikkelingslanden.
Dus 60 keer zoveel als in 2009 eerst was afgesproken. Dat is nogal een verschil inderdaad.
Exact. En daarvan vroegen ze niet aan rijke landen om dat helemaal op zich te nemen. Maar ze zeiden wel 30% daarvan of zo, dat willen we toch wel van jullie zien. Dus dat is dat getal van 1300 miljard, wat heel veel voorbij kwam. Dat was uiteindelijk het bedrag wat arme landen vroegen van rijke landen. En uiteindelijk zijn ze uitgekomen op een bijdrage van 300 miljard. Dus er is afgesproken dat vanaf 2035 rijke landen 300 miljard gaan bijdragen.
Ja.
In plaats van die 100 miljard. Ja, dat was dus een verdriedubbeling. Maar als je naar inflatie kijkt, dan was het toch wel een heel beperkte verhoogde bijdrage.
Ja.
En omdat dat zo pijnlijk was, hebben ze dan wel gezegd van, nou, die 300 miljard die moet dan van overheden komen. En daarna spreken we dan met elkaar af dat er wel toegewerkt moet worden naar 1300. En dat moet dan vanuit de private sector komen, de rest.
Dus dit is inderdaad, dit is weer precies zeg maar het gebrek aan financiële of aan gewoon kloppendheid eigenlijk, wie die eerder ook al beschreven. 30% van 60 is volgens mij al meer dan 1300.
Volgens mij 1800.
Is 1800.
Maar dat maakt niet
en daar wordt dan ook nog een keer 1000 van afgesnoept. Is een onderhandeling om onduidelijke redenen. Dus dat is denk ik heel tekenend voor hoe deze dingen gaan. Eigenlijk blijft er dus 1000 liggen voor private financiering in het plan van vorig jaar.
Ja.
Hans, zie jij dat zomaar gebeuren? Dat private financiering 1000 miljard wordt?
Nee, niet zomaar. Wat je natuurlijk wel ziet is dat hernieuwbaar steeds makkelijker rendabel te krijgen is in algemene zin. Ook in opkomende landen of hoe we ze ook noemen. Dus daar zal echt wel geld naartoe gaan. Maar het is natuurlijk de vraag of dat ten eerste of dat genoeg is. En of we, wat je het liefst zou willen is dat die 300 miljard of meer of minder wordt gebruikt om de rest van het kapitaal te verleiden. Dus om ofwel samen te gaan investeren ofwel infrastructuur aan te leggen waardoor andere investeringen mogelijk zijn, zodat je uiteindelijk wel een hefboom effect krijgt. Maar die strategie is natuurlijk helemaal niet.
Ja.
Dus de kans dat dat zomaar gebeurt, nee. De kans dat er iets gebeurt, ja. Maar dat zal dan vooral in investeringen zijn met een cashflow. Dus energieproductie, het zal niet zo snel een adaptatie zijn. Daar kan je geen geld mee verdienen. Al helemaal niet in jouw natuurherstel.
Nee, precies. Die stond er ook onderaan het lijstje. Ja, dus je ziet wel wat ruimte, vooral aan die mitigatiekant. Maar, ja. Maar zeker niet de 1000 miljard waar enigszins optimistisch op gerekend wordt. Ja, de kop gaat natuurlijk, bijna alle landen nemen deel. Maar Jara, als jij nou, je hebt heel goed gekeken naar hoe Nederland zich daar dan binnen opstelt. Hebben wij een voortrekkersrol?
Die zouden we denk ik wel moeten hebben. Maar die hebben we vorig jaar niet gespeeld in ieder geval. Die rol hebben we niet genomen. Nee.
Vertel eens wat we vorig jaar wel hebben gedaan.
Nou ja, dus ik zag in september ineens dat er, ik weet niet door wie, maar door iemand anders dan ik zelf, een WO-verzoek was gedaan op de onderhandelingsinzet van Nederland.
Wet
vorig
over
jaar
overheid,
op de
dus dan ja, dat je alle documenten.
Ja, dus er was een hele set documenten inderdaad openbaar geworden van de Nederlandse onderhandelingsinzet op de COP van vorig jaar. En ik ben die gaan lezen en het was direct wel duidelijk voor mij dat Nederland daar helemaal niet van plan was geweest om een voortrekkersrol te spelen en om ervoor te zorgen dat er genoeg financiering beschikbaar komt om die transitie te maken. Maar juist dat ze een rol toch wel hebben aangenomen van zorgen dat er zo min mogelijk geld bij moet. En dat er in ieder geval niet iets wordt afgesproken waardoor Nederland heel veel meer klimaathulp moet gaan geven of klimaatfinanciering moet gaan betalen. Dat was vrij duidelijk in die documenten.
Ja, je noemde dat eerder ook, zag ik, boekhoudtrucs. Komt het dan neer op zorgen dat het maar zo vaak mogelijk blijft wat er nou eigenlijk wordt afgesproken?
Ja, dat was wel een belangrijk deel van de tactiek, denk ik. Dus ik heb het uiteindelijk in het artikel opgeknipt in een aantal tactieken die ik uit die documenten kon halen. Een hele belangrijke was, denk ik, dat Nederland gewoon echt extreem laag inzette in die onderhandelingen. Dus je moet weten, Nederland gaat niet zelf als Nederland onderhandelen op zo'n COP, maar dat doen we als EU, als blok. Maar er waren dus allemaal voortrajecten waarin Nederland dan weer invloed kon hebben op de onderhandelingsinzet van de EU. En daar zie je gewoon dat Nederland echt continu in die documenten aan het duwen is op laten we nou in ieder geval zo laag mogelijk inzetten als EU zijnde. Dus in allerlei gesprekken met andere landen was Nederland gewoon echt aan het duwen op we zetten in om verre van die grote bedragen te blijven. Nederland wilde eigenlijk dat het doel was hetzelfde bedrag, dus die 100 miljard, en dan gecorrigeerd voor inflatie. En dan moet je je dus voorstellen dat het een bedrag is wat is afgesproken in 2009 en dat het nieuwe doel zou ingaan in 2035. En dat we dus weten dat het heel ver af ligt van wat er nodig is. Dus hetzelfde bedrag zoveel jaren later, dat was wat Nederland dan wel een goede onderhandelingsinzet zou vinden.
Stonden daar ook overwegingen bij waarom dat een goede onderhandelingsinzet was?
Ja, niet zo heel duidelijk. Dus dat moest je echt wel een beetje tussen de regels lezen. Er stond bijvoorbeeld gewoon een letterlijke zin die ik nu voor me heb. Er wordt door diverse landen hoog ingezet met bedragen tussen de 1000 en 2000 miljard per jaar. Het spreekt voor zich dat Nederland zich zal inzetten om daar ver van weg te blijven. Ja, dus dan moet je een beetje tussen de regels gaan lezen. En dan denk ik, we zaten met kabinet Schoof op dat moment. De ontwikkelingsbudgetten die werden flink gekort onder invloed van de PVV en de VVD ook. Dat die klimaatfinanciering die wordt door Nederland betaald uit het ontwikkelingsbudget. Dus op het moment dat je daar heel erg in gaat snijden en je gaat dan tegelijkertijd aan de andere kant een groot commitment aan, ja, dan kom je natuurlijk uiteindelijk niet meer uit.
Dus zo werd het ondergeschoven kindje. Onder kabinet Schoof.
Ja.
Kon het even niet laten.
Ja.
Hans, wat denk je ervan als je dit zo hoort?
Nou ja, het is ook niet. Vanuit de Nederlandse politiek is het natuurlijk niet op dat moment niet zo heel raar dat zoiets gebeurt.
Nee.
Het is alleen moeilijk te rijmen met de positie die Nederland altijd heeft ingenomen. Ook in het debat over klimaat en Europa niet te vergeten. En is het in die zin ook wel weer schokkend. Ik denk ook voor de rest van de wereld. Als we even niet in Nederland beginnen, maar in de rest van de wereld. Om opeens hele rijke landen voor je te zien die geen cent bereid zijn te betalen voor de schade die ze zelf hebben aangericht.
Ja.
Maar ja, dat is meer een moreel argument dan een financieel argument.
Ja. Nee, financieel is het altijd wel te snappen waarom iemand weinig wil bijdragen. Ja. Maar het lijkt me ook voor Hoekstra in dit geval. Ik bedoel, je zal maar in Europa zitten als de toch wel een beetje de nieuwe klimaatpaus vanuit Nederland. En wie is dan een blok aan je been in de voorbereiding van de onderhandelingen?
Ja.
Nederland.
Nou ja, goed. Ja. In de tijd is het te begrijpen. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken, maar dat is natuurlijk een moeilijke discussie. Wat vinden we eerlijk, hè? En daar is natuurlijk die 1800 of 1300 miljard uitgekomen als een soort. Want dat is natuurlijk bij klimaat heel erg lastig. Wat vinden we eerlijk om bij te dragen? Wat is de schade die wij hebben veroorzaakt? Moeten we daarvoor vergoeden?
Ja.
Dat soort discussies die liggen hier natuurlijk onder. Uh-huh. En die zijn super politiek. Maar die moet je wel voeren. En ik denk dat Nederland, tenminste het vorige kabinet of het demissionaire kabinet, die discussies gewoon nooit gevoerd heeft. Maar gewoon gezegd hebben, ja, we gaan gewoon.
Als je in je memo staat, het spreekt voor zich, dan heb je denk ik inderdaad weinig discussies gehad.
Nee, maar het is zowel historisch als ook, als je het hebt over internationale solidariteit, is het natuurlijk wel gewoon schokkend.
Uh-huh. Ja, het is uiteindelijk, ja, jammer voor de Nederlandse overheid, maar denk ik goed voor alle andere landen, iets hoger geworden dan die 100 miljard gecorrigeerd voor inflatie. Ja, we zijn dus op 300 miljard uitgekomen. Ja, hoeveel moet Nederland daar dan echt aan bijdragen? En denk je ook dat we dat gaan halen?
Ja, dat is een van de tactieken van Nederland was ook om te zorgen dat er geen verdeelsleutel werd afgesproken. Dus dat was ook heel duidelijk te zien in die onderhandelingsinzet van Nederland, dat we niet wilden dat er ook echt een verdeelsleutel werd afgesproken van hoeveel moet welk land nou bijdragen. Nou, op dat moment dat je dat niet afspreekt, dan is het dus ook niet juridisch afdwingbaar of ook niet moreel echt heel duidelijk afdwingbaar of zo, welk deel voor welk land is. Nu zijn er wel mensen daarmee bezig geweest. Dus al voor het doel van 100 miljard zijn er bepaalde onderzoeksinstituten geweest die daar een verdeelsleutel op hebben losgelaten. Het interessante is dat Nederland die instituten zelf ook heel vaak citeert.
Dus daar moet ze wel mee eens zijn,
het is echt heel erg, op het moment dat het ze uitkomt, dan citeren ze die instituten. En op het moment dat het niet uitkomt, dan zeggen ze, er is geen officiële verdeelsleutel. Dat merk ik heel erg nu ik met dit onderwerp bezig is. Nou, in ieder geval, dat instituut heeft gezegd, Nederland is eigenlijk op basis van de historische emissies, de rijkdom en het aantal mensen in Nederland ongeveer verantwoordelijk voor 1,8%. En dat was dus bij die 100 miljard had je het dan dus over 1,8 miljard voor Nederland. En van die 300 miljard zou dat dan 5,3 miljard zijn. Dus dat is ongeveer waar je dus zou aan kunnen denken voor de bijdrage van Nederland.
En als we dat nou eens vergelijken met 5% defensie?
Dan is defensie echt heel veel meer.
Is echt heel veel meer, hè? Dus ja. Dan zitten we op ligt een beetje hoe je dat berekent. Is tussen de 30 en de 50 miljard.
Volgens mij richting de 50 miljard, ja.
Dus dat is natuurlijk wel schokkend. Dat we daar eigenlijk vrij weinig discussie over hebben.
Ja.
Ook in zo'n verkiezingscampagne. De enige die geen dekking heeft voor na 2030 wordt erop aangevallen.
Ja.
En het is een hele forse uitgave. En ja, Nou ja.
Dat blijft buitenspel. Nee, dat is een goed perspectief, denk ik, om hier aan toe te voegen.
Het is veel geld, hè? Dat ja. begrijp ik niet verkeerd. Maar ja. En er is geen voordeelsleutel, maar dat is wat ik net ook bedoelde. Van er zijn genoeg artikelen, wetenschappelijke artikelen geschreven over wat eerlijk zou zijn in termen van schade. Mm.
Ja.
En hoe je het kan toerekenen aan landen. Dus ja. er is best wel een politiek besluit over te nemen.
En dan doet. Kunnen we ook concluderen dat de voorstellen van ontwikkelende landen dichter bij die academische literatuur zitten dan de inzet van bijvoorbeeld Nederland.
Ja.
Goed, dus moeilijk om nou precies vast te leggen wat er eigenlijk allemaal ondervalt. Dan nog, Yara, misschien kun jij een inschatting maken van of Nederland dat waarschijnlijk gaat halen, die 5 en een beetje miljard in 2035.
Ja, dat is wel een interessante vraag. Want je ziet de afgelopen jaren dat ze eigenlijk een beetje geschommeld hebben tussen de 1,4 miljard en de 2,5 miljard. Dus in 2022 was het 1,4, 2023 1,8. Nou, 2024 was het een stukje hoger. Maar voor 2025 stond er maar weer 1,6 miljard. Dus ze schommelden echt een beetje rond dus die 1,8% die dan het eerlijke deel zou zijn van Nederland. Soms erover, soms er wat onder. Maar ze moeten natuurlijk heel flink omhoog. En je ziet dat geld, dat moet dus komen uit het ontwikkelingsbudget. En daar wordt ontzettend in gesneden. Het klimaatpotje binnen dat ontwikkelingsbudget, dat was in 2025 380 miljoen. En vanaf 2027 blijft daar nog maar 200 miljoen van over. Dus daar gaat bijna de helft uit. Dus die twee dingen van die commitment, dat moet omhoog. En aan de andere kant ga je op het potje waar het uit moet komen flink bezuinigen. Ja, ik kan dat niet rijmen met dat je dat dan vervolgens gaat halen. Maar dat is wel wat het ministerie zelf blijft volhouden. Dat ze dat gaan halen.
En je hebt het nu over het potje. Heb je concrete voorbeelden van wat er dan onder dat potje valt? Ik weet dat hier op de dag dat we de podcast publiceren ook een artikel van jou over online komt. De link zullen we ook in de show notes zetten.
Ja, want daar was ik dus benieuwd naar. Omdat ze dus de afgelopen jaren wel ongeveer rond dat eerlijke deel van Nederland hebben gezeten. Vroeg ik me dan af van oké, dat bedrag wat zij noemen, dat klopt dus ongeveer met wat ze zouden moeten doen. Nederland poogt daar ook best wel mee. Wat interessant was dat ze bijvoorbeeld in die klimaatzaak die om Bonaire draait van Greenpeace, gebruikt ze het zelfs als argument in de rechtszaak. Van ja, wij doen eigenlijk heel veel op klimaat. Kijk maar, wij doen ons eerlijke deel klimaathulp.
Dus dan hebben ze wel een eerlijk deel. Dan gebruiken ze wel die verdeelsleutel.
Dat is wel een klein eerlijk deel.
Precies.
Ja, dan dus wel. En daarom was ik eigenlijk heel benieuwd, wat zit er nou in dat potje? Wat tellen wij mee op het moment dat wij dus zeggen dat wij aan die belofte voldoen? Dus daar ben ik naar gaan kijken. En wat interessant is dat je ziet dat ongeveer 30% heeft een heel duidelijke link met klimaat. Dus dat is het soort project wat je echt verwacht. Dat zijn de zonnepanelen, de windparken, hele duidelijke adaptatieprojecten, speciale klimaatfondsen. Nou, precies waar je aan denkt op het moment dat je aan klimaatfinanciering denkt. Maar een heel groot deel van het Nederlandse klimaatfinancieringsbudget, dat komt eigenlijk uit andere potjes. Dus bijvoorbeeld de potjes voor voedselzekerheid, de potjes voor water, maar ook de potjes voor noodhulp. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat er 30 miljoen klimaatfinanciering wordt meegerekend van een noodhulpfonds van de Verenigde Naties. En dat fonds gaf dan geld uit na een aardbeving, na een cholera-uitbraak in Tjaad, aan de genocide in Gaza. En er is dan in dat projectdocument geen enkele link te vinden met klimaat. Maar daar tellen wij wel 30 miljoen euro van mee aan onze klimaatfinanciering. En zo kan ik nog wel meer voorbeelden noemen. Maar het viel mij dus best wel op toen ik door die lijsten ging, dat de link met klimaat vaak echt best wel heel erg zwak is.
Dus we willen heel weinig geven. We geven dan wel wat, maar als we het geven, dan vegen we alles wat maar enigszins ruikt. Nou, nog niet eens ruikt, want het voorbeeld wat je net gaf, dat ruikt er ook niet naar. Maar waarvan we kunnen denken dat we eronder kunnen schuiven, schuiven we eronder.
Dus ook aan de uitgavenkant zijn we heel creatief aan het boekhouden in eufemistische termen.
Hoopgevend.
Ja.
Echt wel heel triest, ook juist voor de internationale positie natuurlijk.
Ja, er zaten echt hele gekke dingen in. Bijvoorbeeld de uitvoeringskosten van een Nederlandse organisatie. Dus we hebben dat Invest in International, zo'n investeringsmaatschappij. De uitvoeringskosten, dus dat zijn puur en alleen maar de kosten voor het Nederlandse kantoor
en de
salarissen in Nederland. Dat stukje klimaatfinanciering. Een subsidie voor kunstenaars. klimaatfinanciering. De bijdrage aan UNICEF, klimaatfinanciering. Ja. Dus het is wel, het wordt wel vrij makkelijk als klimaat gezien, heb ik het idee. Ja.
Dus eerst zorgen dat er geen duidelijke regels zijn en dan binnen die onduidelijke regels zover mogelijk van de geest van het akkoord afwijken.
Ja, en dan dus niet bereid zijn om klimaatproblemen op te lossen, dan verbaasd zijn als er migratiestromen op gang komen en dan ze niet in Nederland toe te laten, toch?
Ja. Ik vind het hele goede onderzoeksjournalistiek, Jara, maar ik word er ook wel een beetje droevig van wat je allemaal aan het licht brengt. Laten we doorgaan naar de COP die volgende week begint. Die wordt namelijk al de Nature COP genoemd. Die vindt dus ook in de Amazone plaats, dus niet heel toevallig. Maar hij wordt ook wel de Implementation COP genoemd. We moeten het nu echt gaan hebben over hoe we nou concreet aan de slag gaan met al die klimaatverandering tegengaan. Gaat het dan weer over financiering, verwachten jullie?
Zeker. Vooral ontwikkelende landen, dus ontwikkelingslanden, die zullen het daar zeker over willen hebben. Maar dat is nog niet zo makkelijk, want het is niet de verwachting dat dat officieel ook op de agenda staat en dat daar dan ook een besluit over wordt gemaakt. Dus voor hen is dit gewoon een van de grote breekpunten ieder jaar op die klimaattoppen. Maar dit jaar zal het überhaupt een strijd worden voor hen om het eerst op de agenda te krijgen. Dus ik denk niet dat daar hele grote besluiten gaan vallen.
Ja, daar ben ik mee eens. Ik denk, twee grote verschillen met vorig jaar. Vorig jaar was het wel echt de finance COP en deed Amerika nog mee.
Ja.
En nu hebben die alle twee niet. Dus het is sowieso een gevecht, denk ik, voor iedereen die daar is om er iets van te maken.
Ja.
Dus ook over finance.
Niet veel van te verwachten.
Dat heb ik niet gezegd.
Nee, oké, dat zeg ik dan bij deze. Het zal wel deels gaan over natuurbehoud en herstel. Daar gaan wij volgende week in de podcast nog wat verder op in. Ik zag wel misschien toch een beetje hoopvol. Er verschijnen natuurlijk altijd allerlei rapporten in de aanloop naar zo'n vergadering, waar mensen eigenlijk een voorschot geven op wat er dan besproken moet worden. En een daarvan is financing gaps. Die worden voor allerlei dingen becijferd. Hoeveel voor mitigation, hoeveel voor adaptation. Hans, hoe kijk jij naar van die financing gaps?
Ik val nog even over jouw woord hoopvol in deze aanloop naar deze zin. Dus dan nou verwacht je dat ik iets hoopvols erover ga zeggen.
Nee, ik heb gezegd dat ik het hoopvol vind dat er in elk geval rapporten met cijfers verschijnen.
Nee, dat klopt. En daarin zie je inderdaad altijd, en dat komt ook wel terug bij het begin, hè, van wat is climate finance en waar zit dan het gat? Mm-hmm. Het grote misverstand altijd is, we hebben natuurlijk veel te veel geld in deze wereld. En het is niet een gat met geld, het is een gat met rendementsvereisten altijd. Hè? Dus van wie moet er geld verdienen aan klimaat? Dat is eigenlijk de vraag. En als we accepteren dat we minder geld verdienen aan klimaat, of waar we het al de hele tijd over hebben, als we geld geven voor klimaat, dan hebben we natuurlijk nooit een gat.
Ja.
Dus het gaat, zijn we bereid te betalen of minder rendement te nemen aan de private kant?
Ja.
Om ervoor te zorgen dat dingen wel gebeuren.
Ja, dus die financing gaps die becijferen meestal vooral, gegeven dat wij geld willen verdienen.
Ja, gegeven historisch hoge rendementen vaak. Ja. Hè, want dat is natuurlijk dat is een beetje de tragiek natuurlijk ook van hernieuwbare energie. Je kan er minder geld mee verdienen dan met fossiel.
Ja.
Omdat het decentraal is, de kosten zijn lager, maar het verdienmodel is ook minder aantrekkelijk. Dus daarom is het lastiger om het voor elkaar te krijgen.
Ja. Dus die rapporten die framen het probleem eigenlijk al op een manier die...
Ja, want het suggereert meteen dat iemand daar geld in moet stoppen. Nee, het is juist dat iemand iets niet moet willen, er minder geld uit moet willen halen.
Ja.
En dan heb je het opgelost. Dus dat is de hoop.
Knap, dat vind je framing. Daar gaat ook deze hoop. Misschien nog een ander rapport dan, wat ik voorbij zag komen, toch altijd op zoek naar hoop. Een groep finance ministers. Een flinke groep. Zelfs een Nederlandse minister zat daarbij. En die gaven een soort voorzet voor de COP. Eigenlijk doen ze dan voorstellen om die 1300 miljard in te gaan vullen. Jullie hebben allebei volgens mij voorbij ook wel zien komen dat rapport. Wat viel jullie op, Jara?
Ja, allereerst, ik ben heel benieuwd hoe Hans er naar kijkt. Maar ik vond het echt ontzettend vaag en nietszeggend. Ik las dat rapport en ik had niet het gevoel dat er nou hele... Het is vooral niet echt meetbare oplossingen. Er worden gewoon allerlei suggesties gelanceerd in hele wollige diplomatieke taal. Ik zou dat rapport niet als hoopvol omschrijven. En misschien het tweede wat ik erover wil zeggen. Een van de dingen die werden gelanceerd is bijvoorbeeld ook de carbon credits als belangrijke oplossing voor financieringsgat. Nou ja, daar hebben collega's van mij die lanceren volgende week een nieuwe boek over de carbon credits markt. En ja, daar is ook gewoon ontzettend veel op aan te merken als oplossing voor dat financieringsgat. Dus dat vond ik ook niet heel hoopvol dat als oplossing wordt gelanceerd.
Ja, dat je, als je een vage oplossing hebt, had je liever niet die zo prominent gezien.
Precies, ja. Ja, die is, dat is ook wel weer typisch het soort schijnoplossing waar we volgens mij al genoeg van hebben. Dat is, ja, dat is in feite toch wel echt een papieren werkelijkheid. Dus ja, ik denk niet dat dat het soort oplossing is wat we nodig hebben.
Nou, kijk, daar ben ik het helemaal mee eens. Het lijstje van ideeën is natuurlijk eindeloos. En zolang ze vaag blijven, is iedereen het hartstikke mee eens. Maar uiteindelijk is het, waar we het al de hele tijd over hebben, wie gaat betalen?
Uh-huh.
Je ziet toch een soort zoektocht naar gratis geld.
Uh-huh.
Kunnen we nog iets verzinnen? Zodat wij niet hoeven te betalen als rijke landen. En dat het probleem zich op magische wijze oplost. En dat is dus vanuit de overheid gezien natuurlijk ook private markten.
Uh-huh.
Dus de markten gaan het oplossen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Ze gaan zelf iets oplossen. Dus het idee van arme landen die heffingen gaan of proberen zelf. Dat vind ik eigenlijk nog wel het meest sympathieke. Dus gewoon, ja, je gaat belasting heffen op het Westen of zo. Dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee.
Yeah.
Maar ja, dan gaat het nooit. Ja, nee, maar uiteindelijk. De basis blijft hetzelfde.
Er zit ook nog een tariff man in het Witte Huis. Dus,
zeker. Ja. Ja, dus ja. Je gaat dat niet helpen. Nee, dus laat ik positief formuleren. Het is goed dat er heel veel ideeën zijn. Het zou nog beter zijn als er ook iets gebeurt.
Ja, ik zag, dit is inderdaad een lange lijst ideeën. Ik zag dat Nederland wel had bijgedragen. Het is een groep van iets van 30 ministeries van Financiën. Dat was dus eigenlijk dezelfde minister, of in elk geval dezelfde overheid als vorig jaar, die zo laag mogelijk inzet op de kop. Jara, verbaast dat jou om te zien dat Nederland hier input op heeft gegeven?
Nee, niet per se. Ik denk dat Nederland er ook baat bij heeft om deel te nemen aan die discussie. En ik weet niet exact. Er stond inderdaad een groepje van 30 landen onder dat rapport. Ja, ik kan dat niet per se duiden als waar dan precies de Nederlandse input heeft gezeten. Maar ja, dat er een heel, ja, hoe zal ik het zeggen, dat er dus een lijstje met ideeën zonder tastbare verplichtingen uit is gekomen en dat Nederland daarin heeft bijgedragen, dat past denk ik wel in een trend.
Ja, precies. Het is ook zo vaag dat je wel snapt dat de Nederlandse overheid er misschien niet zoveel problemen mee had met dit lijstje ideeën.
Ja, misschien dat het volgende bovenverzoek, dan weten we tenminste dat de inzet is van Nederland. Misschien is het wel een diplomatiek succes.
Ja, dat zou kunnen.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, moeten we misschien nog even wachten tot de evaluatie heeft plaatsgevonden. We gaan richting een afsluiting. Ik wil graag nog van jullie allebei weten, wat zou nou een internationaal rechtvaardige inzet zijn van Nederland qua financiering? Stel nou, de Nederlandse overheid zou in één keer zeggen, wij willen graag echt vaart gaan maken. Wat zou dan redelijk zijn om als voorstel naar zo'n kop te brengen voor dat financieringsdoel? Kijk ik eerst even naar Hans.
Ik vind het allemaal best. Ik zit even te rekenen, hè? Maar je komt al snel meer. Nou ja, in ieder geval die 5 miljard of meer. Eigenlijk, dat je zou moeten zeggen, dat zou best rechtvaardig zijn.
Uh-huh.
En misschien voor Nederland met ons koloniale verleden nog wel meer. Hè? Dat is toch een behoorlijk extractief landje. Dus dan zou je kunnen zeggen, van, ja, misschien moeten we eigenlijk nog wel meer betalen als het rechtvaardig is.
Yeah.
Ja, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Het is natuurlijk ook wat haalbaar is.
Yeah.
En dan zou je eigenlijk als Nederland koploper moeten zijn. Ja, weet je, tussen de 5 en 10 miljard lijkt me best wel redelijk.
Ja. Yeah.
Dat gaat niet gebeuren, hè?
Nee, dat weet ik. Ik hoor jou nog niet voor bijvoorbeeld 50 miljard voorstellen.
Nee, ik zat even het hoofd rekenen van, dan moet je niet hetzelfde doen als bij Defensie, als het zo makkelijk is om ergens gewoon 5% te roepen en iedereen rent erachteraan. Ja,
ja.
Zou je ook kunnen proberen. Maar,
ja. Maar je zit ook inderdaad in je hoofd met of het realistisch is. Yara, wat denk jij?
Ja, nee, ik denk dat om te beginnen zeggen, wij gaan als Nederland, er is dan misschien geen verdeelsleutel, maar wij gaan voor onszelf wel een verdeelsleutel aanwijzen. En wij gaan zelf committeren aan die 5,3 miljard. Ik denk, en daarmee het liefst dan gecombineerd met een wat engere definitie dan die nu wordt gehanteerd. Want nu kan dus alles daar zo'n beetje onder vallen. En wordt ook nog een deel privaat meegeteld in die klimaatfinanciering van Nederland. Dus als je echt zegt, 5,3 miljard publiek geld. En daar gaan we dan nog eens, want Nederland slaagt er meestal in om zijn bijdrage te verdubbelen. Daar gaan we dan nog eens 5 miljard privaat geld mee mobiliseren. Ja, dan maak je toch wel een goede start aan laten zien dat je als rijk land je verantwoordelijkheid neemt. En dan kan je misschien een heel groepje andere landen daar ook toe bewegen. Dan maak je in ieder geval een mooi begin, denk ik.
Dus eigenlijk de tegenovergestelde onderhandelingstactiek van de afgelopen keer. Nu juist een keer heel concreet en normerend zijn. Een afsluitende vraag na een aflevering waarin ik naastig op zoek ben geweest naar hoopvolle signalen en jullie die eigenlijk één voor één neer hebben geslagen. Wat in de afgelopen week gaf jullie nou wel hoop? Yara, kijk ik naar jou.
Ja, het was natuurlijk de week van de verkiezingen. En Ja, ik heb een paar weken terug heb ik een profiel geschreven over minister Hermans, de minister voor Klimaat en Groene Groei. Rob Jetten was haar voorganger. En terwijl ik bezig was met dat profiel van Hermans, hoorde ik bij heel veel mensen uit het veld eigenlijk hele lovende woorden over hoe Jetten heeft gepresteerd destijds als klimaatminister. Als soort van tegenhanger van Hermans. Dus dat Rob Jetten nu misschien wel onze nieuwe minister-president wordt, dat geeft mij toch enigszins hoop.
Dat is goed te horen.
Nou, ik heb nog iets positiefs over Hermans. Ja. Dat gaf me ook wel hoop. Want het lukte niet om een windpark op zee, het lukte niet om het privaat gefinancierd te krijgen.
Ja.
En nu is besloten dat er toch weer subsidie moet komen.
Ja.
Nou, dat vond ik op zich best wel positief. En het is ook logisch waarom het niet lukt. Omdat die industrie, het is allemaal onduidelijk wat er in de Rotterdamse haven gaat gebeuren. Dus een windpark op zee weet niet zeker of ze de stroom wel kwijt kunnen. Dus dat is een duidelijk ketenprobleem. En dat zij toch probeert daar subsidie te geven. Nou, dat vind ik van Hermans best oké.
Op de valreep.
Zeker.
Ah, toch wel een heel goed einde dan. En dan hoop ik, Yara, dat misschien wel minister-president Rob Jetten deze podcast luistert. Dan hoort hij ook het concrete voorstel voor de kop van volgend jaar zal het worden. Dank jullie wel. En voor de luisteraars, tot volgende week.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.